blij dat ik vanavond weer bij jullie mag zijn. Het is mooi dat we dat nog steeds kunnen doen in alle rust en vrijheid. En we zijn bezig met het Loofhuttenfeest, het laatste aspect van de hoogtijden des Heren. En we waren een aantal schriftgedeelten aan het doornemen die daar ook over spreken. Eén ervan, waar we dan eigenlijk naartoe moeten gaan, is in Deuteronomium 31, waarbij we ook het Loofhuttenfeest genoemd vinden. Deuteronomium 31 vanaf vers 9. En dan blijkt dat daar bij het Loofhuttenfeest eens in de 7 jaar de wet voorgelezen zou worden aan het volk. Vers 9. En Mozes schreef deze wet en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark des verbonds des Heren droegen. Want in de ark werd immers de wet gelegd. Zoals daar staat, die 2 stenen tafelen met de 10 woorden werden in de ark des verbonds gelegd. En daarom staat er ook bij dat de priesters die die ark des verbonds droegen, die wet kregen. Ik neem ook aan dat wat er nog meer aan inzettingen was, dat ook aan het volk onderwezen werd. Maar in ieder geval staat er dat de wet die Mozes geschreven had, heel beknopt dan de woorden, nou feitelijk had de Heer ze geschreven, maar Mozes heeft die wet ontvangen. En de andere voorschriften die heeft Mozes ook geschreven in opdracht van de Heer. En die werden ook aan alle oudsten van Israël gegeven. Dat zijn degenen die verantwoordelijkheid dragen in het volk. En dus ook die zouden zeer op de hoogte zijn. En Mozes gebood hun zeggende ten einde van 7 jaren op de gezette tijd van het jaar der vrijlating op het feest der loofhutten. Als gans Israël zou komen om te verschijnen voor het aangezicht des Heren, uw Gods, in de plaats die hij zal verkoren hebben, zult gij deze wet voor gans Israël uitroepen voor hun oren. Vergader het volk, de mannen en de vrouwen en de kinderkens en uw vreemdelingen die in uw poorten zijn, opdat zij horen en opdat zij leren en vrezen de Heere uw God en waarnemen te doen al de woorden deze wet. En dat hun kinderen die het niet geweten hebben, horen en leren om te vrezen de Heere uw God, al de dagen die gij leeft op het land, naar het welk gij over de Jordaan zijt, heengaande om dat te erven. En dat is dan de aankondiging dat tijdens het Loofhuttenfeest, eenmaal in de 7 jaren, in de 7e maand, het 7e feest, dus hou die 7 in de gaten, die is niet toevallig dat dat zo samenvalt, het is in de 7e maand en eens in de 7 jaren, dat ook bij het 7e feest, en het heet hier in het bijzonder het jaar der vrijlating, dat dan het volk bijeengeroepen werd om de wet des Heren voorgelezen te krijgen. En ook daar werd natuurlijk het een en ander aan uitgelegd. Dat zien we trouwens later ook nog in de schrift een keer. En dit is op zich wel opmerkelijk. Eens in de 7 jaren, dat komt natuurlijk vaker in de Bijbel voor. Maar hier heet het jaar der vrijlating. En wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Dan moeten we even naar Deuteronomium 15 toe gaan. Daar vinden we dezelfde term ook genoemd. En dan blijkt dat er een aantal aspecten een rol spelen. En Deuteronomium 15, vers 1... Ten einde van 7 jaren zult gij een vrijlating maken. Daar staat hetzelfde woord ook. Dit nu is de zaak der vrijlating, dat ieder schuldheer die zijn naaste zal geleend hebben, vrijlaten. Hij zal zijn naaste of zijn broeder niet manen, terwijl men voor de Heere een vrijlating heeft uitgeroepen. De vreemde zult gij manen, maar wat gij bij uw broeder hebt, zal uw hand vrijlaten. Alleenlijk omdat er geen bedelaar onder u zijn zal, want de Heere zal u overvloedig zegenen in het land dat u de Heer uw God ten erve zal geven om hetzelfde erfelijk te bezitten. In dit geval, in het jaar der vrijlating, dat is dan ten einde van 7 jaren staat hier, die 7 jaren om zijn, dan moet men iemand die een schuld had bij zijn heer, die moet die heer dan die schuld kwijtschelden, vrij laten. Hij kan daar dus geen recht meer op laten gelden. Het was een naaste, iemand van het volk, een broeder, die kennelijk in problemen is gekomen en daarom een beroep deed op een ander uit het volk, die hem dan de nodige behoefte voorzag. En dat leverde een soort schuld op, een soort schuldheer. Lenen, uitlenen ten aanzien van vreemden en daar rente op vragen, dat mocht wel, maar aan een volksgenoot niet. Dat was de inzetting in Israël. En dat zou ook niet zo blijven, want aan het eind van 7 jaar werd daar een streep door gezet. Was de schuld weggedaan. Opdat er geen bedelaar in het land zou zijn. Want anders kun je wel heel lang schuld houden. Als je niet in staat bent om ook maar iets terug te kunnen betalen. Dat is één kant van het jaar der vrijlating. Het wordt nog in vers 9 herhaald. Er staat: wacht u dat in uw hart geen Belials woord zij om te zeggen. En Belials woord in het algemeen betekent nietswaardig. Maar Belial wordt in de Bijbel ook gebruikt voor als naam voor de tegenstander van Christus in de Korinthebrief. 2 Korinthe 6 meen ik. En dan is het dus de werking van de boze die erachter zit. Want men zou namelijk het woord des Heren gehoor geven. En wat zegt men dan als het een Belials woord zou zijn? Het 7e jaar, het jaar der vrijlating naakt, dat uw oog boos zij tegen uw broeder die arm is en dat gij hem niet geeft. Dus het is vlak voor het 7e jaar. Een broeder heeft niets en je zou dan, als hij een beroep op je doet, hem horen te geven als dat kan. En dan zou je, zeg maar een jaar later, als het vlak voor het 7e jaar is, het alweer kwijt moeten schelden. Terwijl als de periode langer was, je wellicht eerder daar iets van zou terug kunnen krijgen, maar zonder rente. Snap je de gedachte? Nou, en dat is hier ook zo, dat uw oog boos zij tegen uw broeder die arm is en dat ge hem niet geeft, en hij over u roepen tot de Heere en zonde in u zij. Dus betekent dat men dan feitelijk zondigt tegen de Heere, omdat dit een inzetting was die de Heer in Israël had gegeven. Dus schuldvrij. En denk dan even aan Loofhuttefeest, jaar de vrijlating, 7e jaar, 7e feest, staat voor in zijn aardvulling voor het 7e fase, de 7e bedeling van het plan van God, dat is het koninkrijk. En dan is er dus ook geen schuld, want allen die in dat koninkrijk binnengaan, zijn schuldvrij. Het zijn gelovigen, hun schuld is weggedaan. En daarom ook in het 7e jaar, tijdens het Loofhuttefeest. Dat is één aspect ervan. Een ander aspect wat ook in de Bijbel genoemd wordt in verband met het 7e jaar, die staat iets verderop in vers 12. Wanneer uw broeder een Hebreër of een Hebreërin, dat is dan een zuster, aan u verkocht zal zijn, zo zal hij u 6 jaren dienen, maar in het 7e jaar zult ge hem vrij van u laten gaan. Dus ook vrij laten gaan. Dat is in het Hebreeuws wel 2 andere woorden, maar de strekking blijft hetzelfde. Het is niet dezelfde term als vrijlating in het eerdere gedeelte, maar het gaat wel om het 7e jaar. Dus iemand is feitelijk aan een mede-Hebreër verkocht, staat in zijn dienst, dient die Heer ook, en dat mag dan niet langer dan tot het 7e jaar. En daarna moet hij hem weer vrij laten gaan, maar zelfs ook nog iets aan hem meegeven, zodat hij weer een nieuw bestaan kan opbouwen. Dat staat in het volgende vers. En als gij hem vrij van u laat gaan, zo zult gij hem niet ledig laten gaan. Gij zult hem rijkelijk opleggen van uw kudde en van uw dorsvloer en van uw wijnpers, waarin u de Heer uw God gezegend heeft, daarvan zult gij hem geven. Dus in het 7e jaar is hij vrij van zijn Heer en kan met wat de Heer aan hem meegeeft, feitelijk als een soort vergoeding ook voor al die jaren dat hij de Heer gediend heeft, nu een nieuw bestaan opbouwen voor zichzelf weer. En is dus in de vrijheid gesteld. En vrijheid is ook hetzelfde als rust. En juist dat is ook weer het kenmerk van het koninkrijk. Hè? De 7e bedeling, dat is het koninkrijk waarin de Heer regeert. Dan is er alom rust en vrede. Dus de schuld is weggedaan. Er is rust, vrede, vrijheid. Op grond van het werk van de Heer. En dat drukt zich dus uit in deze inzetting ook. En dan is er nog één aspect wat ook een rol kan spelen. Want het 7e jaar heeft namelijk ook de aanduiding van het Sabbatsjaar. En dat vind je in Leviticus 25 bijvoorbeeld. En dat heeft betrekking op het land van de landbouw. Dat men het land zou laten rusten in het 7e jaar. Dat staat in Leviticus 25 vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer gij zult gekomen zijn in dat land dat ik u geef, dan zal dat land rusten een Sabbat den Heere. Een 7e en dan jaar voor de Heer. 6 jaren zult gij uw akkers bezaaien en 6 jaren van uw wijngaard besnijden en de inkomst daarvan inzamelen. Doch in het 7e jaar zal voor het land een Sabbat der rust zijn. Een Sabbat dat staat al voor rust. En een sabbat van rust heet het sabbat sabbatoon. Er zit ook het woord sabbat weer in. Een sabbat en rust. Een sabbat voor de Heere, den Heere betekent voor de Heere. Uw akker zult gij niet bezaaien, uw wijngaard niet besnijden. Dus dat jaar, dat zevende jaar, is het land dus feitelijk braak. Daar wordt niet van geoogst, het wordt niet gesnoeid, het wordt niet bewerkt. Wat vanzelf opkomt, dat kan genuttigd worden, maar men bewerkt het land dus niet, omdat dat zevende jaar ook in Gods plan voor het volk is ook nodig is. Ook in de natuur is dat van belang, dat het een jaar even rust heeft kennelijk, en dat het weer even kan herstellen van die zes jaren dat het feitelijk benut is. En daarna kan het weer opnieuw in die cyclus verder gaan. Dat wordt hier ook allemaal beschreven. Deze term komen we dan nog in Nehemia tegen, hoofdstuk 10 vers 31, en daar vind je die uitdrukking dan wel, want hier werd dus niet gesproken over vrijlaten, maar als een sabbat ter rust. Nehemia, hoofdstuk 10 vers 31, Nehemia speelt zich af in de tijd na de terugkeer uit de ballingschap, na het jaar 445 voor Christus, en dan blijkt dus dat het volk wat in de ballingschap heeft geleefd toch weer opnieuw inzettingen van de wet moet leren. En dan staat er in vers 31: ook als de volken des lands waren en alle koren op de sabbatdag ten verkoop brengen, dat wij op de sabbat of op een andere heilige dag van hen niet zouden nemen. Want het gebeurde zelfs dat kooplieden die dan dagelijks wel in Jeruzalem mochten zijn om hun handelswaar te verkopen, dat die, omdat dat heidenen waren, dat die daar geen rekening mee hielden en dus ook gewoon op de sabbat wilden verkopen. En er waren Joden die daar ook aan meededen. Maar Nehemia stelt orde op zaken en die zegt: wat in de wet staat is, de sabbat is een dag voor de Heer, wordt er niet gehandeld, die is gewijd aan de Heere God. En dat wij het zevende jaar zouden vrijlaten, daar heb je dezelfde uitdrukking, alleen het jaar der vrijlating is hier dus het zevende jaar, mitsgaders allerhande bezwaarnis of last wat men dan op die zevende dag zou doen. En het zevende jaar zou men vrijlaten. Nou, dat zijn de drie aspecten die een rol spelen bij het jaar der vrijlating. Het zevende jaar. Het meest voor de hand ligt is natuurlijk dat het om het sabbatsjaar gaat. Want dat is ook een vast terugkerend beginsel. En in het jaar, het zevende jaar, waarin dan het zevende feest van de hoogtijden des Heren, de loofhuttenfeest, gevierd werd, zou dan volgens Deuteronom 31 ook de wet des Heren voorgelezen worden aan het volk te Jeruzalem. Opdat ze weer zouden horen de inzettingen die de Heer aan het volk had gegeven om de Heer te vrezen, te dienen en te leven in overeenstemming met wat de Heer in zijn wetten aan het volk had meegedeeld. De wet van Mozes, die via Mozes aan het volk gegeven werd. Maar het is goed begrijpen, er is dus geen schuld. Men is niet meer dienstbaar, dus vrij. En er is rust voor het land en er is rust voor het volk. En dat zijn kenmerken die passen bij de zeven. De zeven is sowieso al wat dag betreft een sabbat der rust. En als zevende feest, type van het zevende bedeling, de fase waarin God zijn koninkrijk door Christus in de wereld heeft opgericht, waarin alom rust is en vrede, want hij regeert, is dat prachtig op die manier ook weer in een type weergegeven. Vandaar dat het op dat tijdstip moet in het zevende jaar. Dat was Deuteronomium 31... Wat betreft het volk Israël, zij zouden onderwezen worden in de woorden Gods. Maar als je even de lijn doortrekt naar de duizend jaren, als Israël dan het volk is wat als priesterlijk volk optreedt, dan zegt de Bijbel ook in Jesaja 2 en ook in Micha 4, het wordt twee keer genoemd, dat vanuit Jeruzalem de wet zal uitgaan en des Heren woord vanuit Sion. En als Israël als priesterlijk volk de opdracht krijgt om aan de andere volkeren de woorden Gods te onderwijzen, dan vindt dat ook plaats in diezelfde fase van Gods koninkrijk. Dus het is niet alleen bestemd zoals de inzetting is in Deuteronomium 31 voor Israël, maar De wet wordt ook aan de volkeren onderwezen. Lees maar even mee, in Jesaja 2 staat dat bijvoorbeeld. En dat zijn de gelovigen uit de volkerenwereld in de toekomst. Want zij hebben een verlangen om naar de Heer op te trekken in Jeruzalem en om van de Heer te leren. Jesaja 2 vers 1. Het woord dat Jesaja de zoon van Amos gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. De top der bergen geeft aan dat hij de hoogste positie heeft. Bergen staan in de schrift dikwijls ook voor dat wat hoog is. Voor koninkrijken in deze wereld. Voor volkeren die macht hebben. Worden dikwijls met bergen vergeleken. En zo is dat van de Heer ook zo. De berg Sion, dat is tevens de stad van de grote koning. Jeruzalem. En hier wordt dus de berg van het huis des Heeren genoemd. Elders heet die Sion. Die zal vastgesteld zijn op de top der bergen. Dit is dus de hoogste macht op aarde. Jeruzalem, als waar in Jeremia 3 staat dat daar de troon des Heeren zal zijn. En hij zal verheven worden boven de heuvelen. Bergen, heuvelen, hoger en lagere volkeren. Tot dewijl dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom laat ons opgaan tot de berg des Heeren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord vanuit Jeruzalem. Zie, dan gaat het dus ook. Alleen hier staat niet bij dat dat elk zevende jaar zal zijn. Maar er staat wel dat het in het koninkrijk aan de volkeren onderwezen wordt. En het zou dus ook kunnen zijn dat dat ook in het zevende jaar is. Maar het staat er niet expliciet bij. En hij zal richten onder de heiden en bestraffen vele volken. Ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Kortom, oorlogstuig wordt landbouwwerktuig, is het beeld. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen geen oorlog meer leren. Er is dus vrede. Komt, gij huis Jacobs, laat ons wandelen in het licht des Heeren. Want ja, het huis Jacobs, het wedergeboren volk Israël in de toekomst, is dan ook het priesterlijke volk. Het koninklijke volk, een volk van koningen en priesters op aarde. En heeft de hoogste macht boven de andere volkeren onder leiding van hun Messias. En zij zijn dus ook verantwoordelijk voor het onderwijs van het woord Gods aan de volkeren. Maar de volkeren hebben verlangen om ernaar te luisteren en om daarnaar op te trekken. Dus het gaat om gelovigen uit de volkeren. Dat is ook nog een toepassing die we zouden kunnen aanhalen in dit verband. En het wordt herhaald in Micha 4 met iets andere woorden, maar de strekking is hetzelfde. Een volgend schriftgedeelte wat ook over het loofhuttenfeest spreekt, dat is in 1 Koningen 8. Dan komen we terecht in de dagen van koning Salomo, die de opdracht kreeg om de tempel te bouwen. 1 Koningen 8, vers 1. Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israël en al de hoofden der stammen, de oversten der vaderen onder de kinderen Israëls, tot de koning Salomo te Jeruzalem, om de ark des verbonds des Heeren op te brengen uit de stad Davids, de welke is Sion. Daar had David hem voorheen naartoe gebracht. Maar hij komt nu in het huis des Heeren, de tempel die gebouwd was. En alle mannen Israëls verzamelden zich tot de koning Salomo in de maand Etanim op het feest. Die is de zevende maand. Het is de enige keer dat de zevende maand Etanim genoemd wordt. Dat was de oorspronkelijke naam. En later krijgt hij de naam Tishri. En die kennen we dan meestal beter. Maar het is dezelfde maand. En dan op het feest. En al de oudsten van Israël kwamen en de priesters namen de ark op. En die brengen ze dan naar het huis des Heeren, naar de tempel. In vers 6 staat, alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heeren tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis. Dat is de aanduiding van het heilige der heiligen. De aanspraakplaats, het is getypeerd in de troon der genade. Daar spreken wij ook de Heer aan, aanspraakplaats. Van het huis tot het heilige der heiligen staat er ook achter, tot onder de vleugelen der cherubs. Dus de tempel is nu in het heilige der heiligen gevuld met de ark des verbonds. Oftewel de ark der getuigenis, zoals die ook wel genoemd wordt. En dan vanaf vers 22 tot en met vers 53 hebben we het gebed van koning Salomo, dat vooruitziet op de geschiedenis van Israël, dat mocht het volk afdwalen, maar ze zich bekeren tot de Heere en de Heer aanroepen in deze plaats, dat de Heer hen dan zal vergeven. Daar komt eigenlijk dat gebed telkens weer op neer, als ze zich bekeren en de naam van de Heer weer belijden. dat de Heer dan genadig zal zijn ten opzichte van zijn volk. In vers 63 wordt gezegd wat de offeranden zijn. Ik neem even de hoofdlijn door. Ik moet er trouwens vers 60 even bijlezen. Er staat op dat alle volken der aarde weten dat de Heere die God is, niemand meer. Dus let wel, het is ook een getuigenis voor al de volken. Maar dat is in het koninkrijk op aarde straks natuurlijk ook helemaal zo. Want dan is de tempel er opnieuw, de nieuwe tempel, zoals die in Ezechiël 40 en volgende hoofdstukken wordt beschreven. En dan zullen de volken ook optrekken naar Jeruzalem en daar de Heer aanbidden. En dus ook dan is het tot een getuigenis voor de volken der aarde. Maar ook in die tijd was het al zo. En dan staat in vers 63, en Salomo offerde ten dankoffer dat hij de Heer offerde 22.000 runderen en 120.000 schapen. Alzo hebben ze het huis des Heren ingewijd, de koning en al de kinderen Israëls. Het gebeurde onder zijn verantwoording uiteraard. Dan lezen we verder in vers 65. Tenzelfde tijde ook hield Salomo het feest en gans Israël met hem, een grote gemeente van de ingang af van Hamat tot de rivier van Egypte. Want zo groot was het rijk van Salomo in die tijd. Hamat ligt in het noorden van Syrië. En, nou ja, de rivier van Egypte, dat is de Nijl. Dus dat hele gebied in het zuiden hoorde er dus ook bij. Voor het aangezicht des Heren onze Gods, 7 dagen en 7 dagen zijn de 14 dagen. Dus ze hielden 14 dagen feest en dat was in de 7e maand. Op de 8e dag van die 2e 7 uiteraard, liet hij het volk gaan en zij zegenden de koning. Daarna gingen zij naar hun tenten, blijde en goedsmoeds over al het goede dat de Heere aan David zijn knecht en aan Israël zijn volk gedaan had. Dus in die 7e maand wordt eerst 7 dagen gevierd, daarna nog eens een 7 dagen. En als die 14 dagen om zijn, dus die 2e 7, dan op die 8e dag daarvan zond hij het volk naar huis. En er staat bij dat hij hen met vrolijkheid en blijdschap en goedsmoeds wegzond, want zij zegende de koning. En zegenen betekent loven, prijzen. En je weet vast wel dat Salomo alleen in zijn naam al een type van Christus is. Salomo zit het woord shalom in. Shlomo betekent zijn vrede. En Salomo is vanwege ook zijn geschiedenis, dat het een rijk is waar alom rust en vrede is. De Heer had het volk rust gegeven. Dat staat ook nog in dit hoofdstuk ergens. Al kan ik dat zo gauw niet vinden. Maar in ieder geval dat hij daarmee in die tijd dat hij als koning regeerde feitelijk een uitbeelding is van de Heer die regeert in de toekomst. En dan is er ook alom vrede en rust. Maar dan zelfs in heel de wereld. En niet alleen in Israël.
Hoe zit het precies met het offeren van al die runderen en schapen?
Je bedoelt een aantal?
Ja, zit daar nog een typologisch iets?
Ja, ik heb me dat ook afgevraagd. Het aantal op zich is gigantisch. Ja. Maar daar zit dus achter alleen maar dankoffer, want het is een dankoffer. Dus lofprijzing van de Heer, die nu in het huis des Heren kwam en het huis des Heren vervulde, zodat zelfs de priesters niet eens konden blijven staan. De 22.000 runderen, 22 in de 1000, 22 associeer ik dan met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn er 22. Daarin is het hele woord feitelijk weergegeven. En de laatste, de 22e, dat is de taf. Dat betekent enerzijds kruis, maar anderzijds is het ook een teken, een merkteken wat geplaatst werd. Bijvoorbeeld bij een graf als teken van leven. Dus daar heb je feitelijk dood en opstanding in uitgebeeld. Kruis en het teken, het woord taf, zoek dat maar eens op in de Bijbel, komt een keer 4-5 voor. Daar heb je dus enerzijds het in en anderzijds het getal 120.000, dat is 120 in de duizendtallen. En 120 doet je denken aan enerzijds regeren. In Daniël is sprake van 120 vorsten, Daniël 6, die Darius de Meder over het volk, over het land en het gebied aanstelde om te heersen. Daarover waren nog 3. En de hoogste zou Daniël worden. Maar ja, omdat ze hem benijden, komt dan het verhaal van de leeuwenkuil daaruit voort. Maar uiteindelijk loopt dat wel goed af. Maar dan zie je 120, zie je eigenlijk een beeld van heerschappij. Zoals 12 dat ook eigenlijk is. Maar dan een verhoogde vorm. En 120 is eigenlijk ook de grens van dit aardse leven. Als je in de tientallen doorgaat, kom je in 130. De 13 is een verandering. Een ommekeer, vaak ten goede. En bij Mozes was het ook zo dat hij 120 jaar werd, maar niet in het beloofde land kwam. En hij zei dan ook, ik kan niet meer ingaan, ik kan niet meer uitgaan. Betekent, ik kan niet meer zo leven zoals ik altijd geleefd heb, want ik zal nu sterven. Dat had de Heer hem gezegd. En Jozua zou zijn opvolger worden. Dus die kenmerken, de grens van het aardse, dat zie je in 120. Wel, dat zie je in de zevende bedeling, is ook de begrenzing uiteindelijk van deze wereld. Want daarna komt nog die achtste dag van het Loofhuttenfeest, die juist een beeld is van de nieuwe schepping. Na de zeven komt de achtste, oftewel de eerste. De dag van de opstanding is dat dan ook weer. En dat is nieuw leven en een nieuwe schepping. Dus je hebt kort gezegd dood en opstanding in 22, 120. Het einde van, of de begrenzing van dit aardse leven. Met heerschappij. En wie dan heerst in de mooiste aardse fase, zou je kunnen zeggen, die er nog komt. Alom rust, vrede, overvloed, de welvaart. De Heer regeert op aarde, maar het valt nog niet bij de hemelse positie natuurlijk. Maar dan is het dus ook heerschappij van Christus. Dat zit in die 120. Ik denk dat dat er ook achter steekt. En misschien nog wel meer aspecten, maar dan zou je dus de 22, 120 verder in de schrift moeten onderzoeken. Maar diezelfde vraag had ik vandaag ook toen ik het weer doornam. Denk even kijken, wat zegt de Bijbel er ook alweer over? En dit is dan wat ik in eerste instantie heb gevonden. Dus die aantallen spreken daar ook nog op verborgen wijze over. Zo eerst goed beantwoord.
Ja, ja.
En anders heb je huiswerk om thuis nog eens na te kijken. Hè? Altijd doen. Goed. Vers 65 van 1 Koningen 8 zei dus dat hij 2x 7 dagen, 14 dagen lang het feest vierde. En het is opvallend dat Loofhuttenfeest nu niet expliciet genoemd wordt. Maar het is wel in de zevende maand. 2x7. Maar we hebben gelukkig een parallel gedeelte die ons een toelichting geeft. En dat staat in 2 Kronieken 7. Waar we ongeveer dezelfde woorden vinden, maar dan nog een aanvulling. In 2 Kronieken 7, vers 8. Salomo hield ook tenzelfde tijde het feest 7 dagen. En gans Israël met hem. Een zeer grote gemeente. Van de ingang af van Hamat tot de rivier van Egypte. En ten achtste dagen hielden zij een verbodsdag. Want ze hielden de inwijding des altaars 7 dagen. En het feest 7 dagen. Doch op de 23ste dag der zevende maand, en nu krijg je dus een datum, liet hij het volk gaan tot hun hutten, dat is het woord voor tenten, niet loofhutten, maar tenten staat hier, blijde, goedsmoeds over het goede dat de Heere aan David en Salomo en zijn volk Israël gedaan had. Alzo volbracht Salomo het huis des Heeren en het huis des Konings en al wat in Salomo's hart gekomen was om in het huis des Heeren en in zijn huis te maken, richtte hij voorspoedig uit. Dus toen ze op die achtste dag volgens 1 Koningen 8 werden weggestuurd naar huis, blijde goedsmoeds, heet dat hier de 23ste van die zevende maand. Nou, dan weten we dus ook welke zeven dagen daaraan vooraf gingen. Want dat zijn namelijk de zeven dagen van het Loofhuttenfeest, de 15e tot en met de 22e. En de 23ste, hè, dat is dan de dag daarna. 15 tot en met 21 zijn de 7 dagen. De 22ste is de grote dag, de 8ste dag. Dus ze vierden het hele Loofhuttenfeest, 7 dagen, met de 8ste dag. En op de 23ste, toen alles voorbij was, vertrokken ze. Dus aan het eind van de 8ste dag, maar feitelijk op de 23ste, dat is dan de 9e als je doortelt, trokken allen van Israël weer terug naar huis. De eerste 7 dagen waren daar dus aan voorafgaand. Ja, dan kom je dus op deze conclusie. Het was de eerste 14 dagen was van de 8e tot de 14e van de 7e maand. Daarin valt de grote verzoendag, maar die wordt niet genoemd. Want dat was de 10e. En dan, de tweede 7 waren dus de 15e tot en met de 21ste. Dat is het Loofhuttenfeest. Dat werd niet genoemd, alleen het feest werd genoemd. Maar omdat de data hier erbij genoemd worden, weten we dat dat het Loofhuttenfeest geweest is. En de 22ste was dan de 8ste dag. En de wegzending geschiedde dus volgens 1 Koningen 8 op het einde van die 8ste dag. Maar strikt genomen op de 23ste vertrok het volk terug naar hun eigen tent en woningen. En er stond hier nog bij dat na de eerste 7, de 8ste dag, kijken waar stond het ook alweer? Oh ja, vers 9. En ten 8ste dagen hielden zij een verbodsdag. Dus de eerste 7, dat is van de 8ste tot de 14e. Dan is de 8ste dag dus de 15e. Kun je dat nog volgen? En de 15e is de eerste dag van het Loofhuttenfeest. En dat heette inderdaad ook een verbodsdag volgens Leviticus 23. De eerste en de 8ste, het waren verbodsdagen, betekent dat die heel in het bijzonder aan de Heer gewijd werden. Dus dat valt allemaal dan wel op zijn plek. Bijzonder is dat het Loofhuttenfeest niet echt expliciet genoemd wordt, maar vanwege de data die genoemd worden in de zevende maand was er dus wel sprake van het Loofhuttenfeest. En er is ook sprake van de inwijding van het altaar bij dat feest, dus dat heeft dan meer te maken met die eerste zeven dagen. Even kijken, vergeet ik nog iets? 2 Kronieken 8 vers 12. Daar staat, het volgende hoofdstuk staat: toen offerde Salomo de Heere brandoffers op het altaar des Heeren dat hij voor het voorhuis gebouwd had, zelfs naar de eis van elke dag offerde, naar het gebod van Mozes, op de sabbatten en op de nieuwe maanden en op de gezette hoogtijden, 3 malen in het jaar, op het feest van de ongezuurde broden, op het feest der weken en op het feest der loofhutten. Nu wordt het wel genoemd, maar dan meer algemeen, dat gedurende zijn regeerperiode, dus in die zevende maand, dan ook de offeranden gebracht werden tijdens het Loofhuttenfeest. En welke offeranden dat zijn, dat hebben we al in nummer 29 keer gelezen vorige keer. Naast de dagelijkse offeranden enzovoort. Dus Salomo is daar als koning verantwoordelijk voor, maar in de praktijk waren het natuurlijk de priesters die het werk zouden doen. Net zo goed als van Salomo staat dat hij een koninklijk paleis voor zich bouwde, maar daar had hij wel zijn werknemers voor. Net zo goed als het van hem staat dat hij de tempel heeft gebouwd, maar daar had hij ook personeel voor die dat uitvoerde. Maar het geschiedde onder zijn verantwoording. Als de hoogste machthebbende, de koning. Een volgend gedeelte gaan we naar Ezra, weer iets verder in de Bijbel. In Ezra hoofdstuk 3. Ezra is het boek wat beschrijft de terugkeer uit de ballingschap. Die begon in Babylonische ballingschap, maar werd later dus in de Perzische ballingschap. Na een periode van 70 jaren had de Heer voorzegd dat ze zouden terugkeren. Vanaf 606 voor Christus tot 536 voor Christus, want dat is het jaar waarin de eerste terugkering plaatsvond onder Joshua, Jeshua en Zerubabel, staat in de eerste hoofdstukken. Toen waren er dus nogal wat Joodse mensen uit de vreemde, daar uit de ballingschap, die terugkeren met hen naar Jeruzalem. Een stad die eigenlijk als een soort ruïne daar lag. En hun verlangen was vooral, volgens Ezra, in het boek Ezra, maar Ezra zelf komt pas in hoofdstuk 7 aan de orde. Daarvoor is hij nog niet aanwezig. Maar dat ze dus vooral de tempel willen herbouwen. Het huis Gods. Dat is het verschil met Nehemia. Nehemia speelt zich deels tegelijkertijd met Ezra af. Maar ook weer later. Het duurt dus wat langer. En dat heeft als kenmerk dat Nehemia, die ook aan het hof was bij de koning in Perzië, dat die hoorde dat de stad feitelijk nog steeds onbeschermd lag, feitelijk een ruïne was van buiten, en die kreeg het op zijn hart van de Heer om de koning te vragen om de muur te herbouwen. Dus in Ezra gaat het vooral om de bouw van het huis des Heeren, en in Nehemia gaat het vooral om de muur rondom de stad en daarna de huizen. In beide gevallen wordt gesproken over het Loofhuttenfeest. In Ezra hoofdstuk 3 is er sprake van in vers 1. Toen nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelden zich het volk als een enig man te Jeruzalem. Dit is dus het jaar 536 voor Christus, maar dan in de zevende maand. En dat is die bekende maand met die 3 hoogtijden. De eerste het feest des geklangs, dan de verzoendag en daarna die 7 dagen met die 8e dag van het Loofhuttenfeest. En dan staat er in vers 2. En Jeshua, de zoon van Jozadak, dat was de hoge priester, maakte zich op en zijn broederen, de priesters. En Zerubabel, de zoon van Sealtiel, dat is de vorst van Juda, een voorouder van de Heer Jezus uit de stam van Juda. En zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Gods van Israël om daarop brandoffers te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. En zij vestigen het altaar op zijn stelling. Als je moet je voorstellen, het huis des Heeren was verwoest. En het eerste wat nu opgesteld werd, was het altaar. Want daar kon je de Heeren offeranden opbrengen. En dat wordt hier dus ook genoemd. Zij vestigen het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking, met toch wel ontzag vanwege, er was sprake van tegenstand van de volkeren die rondom hen in het land woonden. Vanwege de volken der landen, en zij offerden daarop brandoffers den Heeren, brandoffers des morgens en des avonds, in de zevende maand. Dan vers 4. En zij hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is, en zij offerden brandoffers dag bij dag in getal naar het recht van elk dagelijks op zijn dag. Nou, dat hebben we onder andere in nummer 29 kunnen lezen. hoe dat heel expliciet elke dag moest plaatsvinden. En dat deden ze dus ook. En daar was dat brandoffer voor nodig, het altaar. Daarna ook het gedurig brandoffer en van de nieuwe maanden en van alle gezette hoogtijden die geheiligd waren, ook van een ieder die een vrijwillig offer aan de Heere vrijwilliglijk offerde. Allerlei vormen van offers konden dus daar aan de Heer gewijd worden. Van de eerste dag der zevende maand begonnen zij de Heere brandoffers te offeren. Staat niet bij dat dat een feestdag is, maar het was het wel. Want de eerste van de zevende maand, dat is de dag des geklanks, of het feest des geklanks uit Leviticus 23. En dan, hè, dan zou men de bazuin laten klinken. En het is een begin van, eigenlijk is het de eindfase van de gemeente. De bazuin klinkt, de gemeente wordt opgenomen. En daarmee het begin van de tijd dat de Heer weer met Israël verder gaat. Begin van de 70ste jaarweek. Wat uitloopt op de dag dat de Heer komt op de Olijfberg. En dan komt er verzoening. Na 70 jaarweken. Verzoening. En daar is de verzoendag weer een uitbeelding van. Hebben we gezien. Doch de grond van de tempel des Heeren was niet gelegd. Dus dat was eigenlijk alleen nog maar het begin. Waar het altaar was. Later werd ook het fundament gelegd. Dat staat in het volgende hoofdstuk. En nog weer later. Dat wordt allemaal in deze woorden van Ezra beschreven, was het eenmaal klaar. Maar het huis des Heren wat daar stond, dat viel feitelijk wat heerlijkheid betreft in het niet bij de heerlijkheid van het huis des Heren waar Salomo de bouwmeester van was, althans in zijn opdracht geschieden. En er waren nu nog mensen bij, dat lees je ook, die die tempel van toen nog gekend hadden. Die waren toen heel jong nog, want er is al 70 jaar voorbij. En als het in 587 was dat ze weggevoerd werden, want de eerste wegvoering was in 66, later in 598 en de derde definitieve wegvoering in 587 voor Christus. He, als ze toen weggevoerd waren en je zit in 536, zit er ook een lange tijd tussen. Dus toen waren ze nog jong en nu zagen ze na een aantal jaren dat ze daar waren, weer dit huis des Heren. Ze waren aan de ene kant blij, maar ook bedroefd, omdat ze wisten dat de heerlijkheid van dit huis des Heren niet viel te vergelijken met de heerlijkheid die die tempel van Salomo destijds had. Maar men was er blij mee en men vierde dus toen ook het Loofhuttenfeest. Dat was in 536 voor Christus. Dan gaan we naar Nehemia toe, dat is het volgende Bijbelboek, daar komt het ook in voor, hoofdstuk 8. En Nehemia is later in de tijd. Nehemia begint in 445 voor Christus, dat is bijna een eeuw later. Je moet even onthouden dat het boek Ezra wel zijn naam draagt, maar dat hij de eerste 6 hoofdstukken helemaal niet optreedt daar. Hij komt pas in het 7e hoofdstuk. Dus later in het boek komt hij pas tevoorschijn. Maar het is wel een tijdgenoot van Nehemia geweest, want ze treden in bepaalde hoofdstukken, zowel in Ezra als in Nehemia, tegelijkertijd op. Maar Nehemia begint later, namelijk in 445 voor Christus. En we zijn nu alweer iets verder. Exact is dat moeilijk aan te geven, omdat er niet specifiek data daarover vermeld worden. Maar wat in hoofdstuk 8 plaatsvindt, is dus sowieso na 445 voor Christus. En daar lezen we in vers 14. En des anderen daags verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, de priesters en de levieten, tot Ezra de schriftgeleerde, en dat om verstand te bekomen in de woorden der wet. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand. Dus ze lazen het in de boekrol, Leviticus, kan ook in Deuteronomium geweest zijn, en daar wilden ze nu gehoor aan geven in de zevende maand. En wat hieraan vooraf ging is ook wel heel bijzonder, want dat staat in de eerste versen, vers 1 tot en met 13. Dat is eigenlijk een beschrijving, ook in de zevende maand, staat in vers 1. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. En ze zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen die de Heere Israël geboden had. En Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente bij de man en vrouw en allen die verstandig waren om te horen op de eerste dag van de zevende maand. Dat is dus dezelfde dag waarop het feest des geklanks weer gevierd zou worden. Staat er niet bij, maar het is wel de eerste dag. En in deze situatie wordt geschreven in vers 4. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is. Zal wel niet toevallig zijn dat het de waterpoort is. Want water is een beeld van het woord. En hier wordt het woord voorgelezen. Van de morgenlicht tot aan de middag, voor de mannen en de vrouwen die verstandigen, de oren des ganzen volks waren naar het wetboek. En Ezra de schriftgeleerde stond op een hoge houten stoel, een leerstoel, die zij tot die zaak gemaakt hadden. En nevens hem stonden dan een aantal priesters, Matitja, Sema, Anaya, Uria en Hilkia, Maasea aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hassum, Haspadana, Zacharia en Mesullam. En Ezra opende het boek voor de ogen des ganse volks, want hij was boven al het volk. Je zou haar zeggen een soort preekstoel in die oude kerken, weet je wel. Hoger dan het volk. En als hij het opende, stond al het volk. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en al het volk antwoordde: Amen, amen, met opheffing hunner handen. En neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. En vers 8 zegt dan dat die priesters die zo net genoemd werden, dat die met de levieten het volk onderwezen in de wet. En het volk stond op zijn standplaats, stond in rust en luisterden. En ze lazen in het boek in de wet Gods duidelijk en de zin verklarende. Dus uitleg geven aan de betekenis van de woorden Gods, de wet van Mozes. Zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia, dezelfde is Hattersata, dat is zijn titel. Hattersata, dat is een Perzische titel, dat betekent landvoogd of stadhouder. Hij was daar zo aangesteld. Maar je ziet dat ze hier samen zijn. En Ezra de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk: deze dag is voor de Heer uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet. Want al het volk weende als ze de woorden der wet hoorden. Want er stonden natuurlijk ook wel hoofdstukken in, zoals als je de Heer ongehoorzaam was, zou de vloek over je kunnen komen. Nou, ze waren in de verstrooiing terechtgekomen, nu weer teruggekeerd. Maar dat riep dus wel gevoelens van verdriet op van hun voorouders die ongehoorzaam geweest waren. Maar Ezra legde nadruk op blijdschap. Voort zeide hij tot hen: gaat, eet het vette en drinkt het zoete, zend delen degenen voor welke niets bereid is, want deze dag is voor onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren die is uw sterkte. Er is ook een lied van gemaakt, maar dan uit de NBG-vertaling: de vreugde des Heeren is mijn kracht. Misschien ken je die wel. Maar dat is in de Statenvertaling. De blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Dat is vandaag nog steeds zo. We kunnen altijd ons verblijden in de Heren. Ondanks de omstandigheden. We kunnen ons misschien niet altijd in de omstandigheden verblijden. Maar ondanks de omstandigheden kunnen we ons altijd in de Heren verblijden. Omdat hij ook in die omstandigheden troost en kracht geeft. Of wat ook maar nodig is. Want zoals straks gezongen is, wij kunnen al onze bekommernis op de Heere werpen, want hij zorgt voor u. En daar legt hij nu de nadruk op. En de levieten stilden al het volk, zeggende: zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. Toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken, om delen te zenden en een grote blijdschap te maken, want ze hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. En dat was dus de voorlezing van de wet. Maar je hebt wel misschien het verschil opgemerkt dat dit niet zozeer dan het zevende jaar was. Want dan zou het in het Loofhuttenfeest moeten plaatsvinden. Dit was eerder. Snap je? Maar men leest de wet wel voor. Omdat men feitelijk weinig kennis meer van de woorden Gods had. En daarna volgt dan het Loofhuttenfeest wat men las. En daar gaan we nog even over verder. Er staat in vers 15. En ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen. En op het feest in de zevende maand, dus dat is de 15e tot en met de 21ste. En dan de 8e dag er nog achteraan. En dat ze het zouden luidbaar maken en een stem laten doorgaan door al hun steden te Jeruzalem. En te Jeruzalem zeggende: gaat uit op het gebergte en haalt takken van olijfbomen en takken van andere olieachtige bomen. En takken van mirtebomen en takken van palmbomen en takken van andere dichte bomen om loofhutten te maken als er geschreven is. En als je dat dan opzoekt, dan kom je in Leviticus 23 terecht. Dat hebben we destijds ook wel gelezen en besproken. Maar hier staan toch een aantal extra bomen bij. En dan is het weer interessant, die bomen hebben natuurlijk mooie grote takken en bladeren, dus die zijn geschikt voor een loofhut, maar zit er ook nog iets achter? Dan moet ik dus vaststellen dat dat natuurlijk het geval is, want toen wij in Leviticus 23 gelezen hebben, dat was toen in vers 40 van Leviticus 23, moesten ze takken van schoon geboomte nemen en er worden palmtakken genoemd. En meien, takken van dichte bomen, die worden hier ook genoemd. Aan het eind, dichte bomen. En er staat ook bij beekwilligen. Die staan hier weer niet bij. We hebben toen die wel besproken, dus ik beperk het nu tot wat hier nu nog staat, die daar in Leviticus 23 vers 40 niet genoemd werden. En de eerste is dan takken van olijfbomen, en die kun je meteen vergelijken met takken van andere olieachtige bomen. Het zijn bomen die dus vettigheid voortbrengen in hun vrucht. Bij de olijfboom zitten olijven aan, die ga je persen, krijg je olijfolie. En olijfolie was zalfolie, geschikt voor priesterlijk werk en voor koninklijk werk. De koning werd gezalfd, de priester werd gezalfd, hoge priester. En het betekent dus dat we te maken hebben met enerzijds priesterlijk en koninklijk werk. Nou, we zijn in de zevende fase, de zevende bedeling terechtgekomen. Dan is er sprake van de koning, hoge priester, op aarde voor Israël en de volkeren. En het volk wat als koningen en priesters dan ook functioneert, dat is Israël. En aan Israël is deze inzetting gegeven. En olie staat natuurlijk ook voor de werking van geest. En vergeet niet dat ook als Israël tot geloof komt en dat in Joël 2 staat geschreven dat de Heere dan zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren en ze zullen gezichten zien, uw ouden. En dan staat er, en ook op de dienstknechten zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Ik geloof dat we dat al eens eerder gelezen hebben en dat die dienstknechten daar een uitbeelding zijn van de gelovigen uit de volkeren. Die Israël dan zullen dienen in het koninkrijk. Ook zij zullen de geest ontvangen. Nou, en dat heb je nou precies in die zevende bedeling. De fase waarin Christus regeert, dan heb je gelovigen uit Israël, gelovigen uit de volkeren, samen in het koninkrijk, de Heer regeert. Ze hebben allen de geest ontvangen, ze zijn allemaal wederom geboren geworden en leven in het koninkrijk. Vandaar ook dus olieachtige bomen, olijfbomen. En ik vond ook nog een mooie schriftplaats van de olijf in Psalm 52 vers 10. Die citeer ik om destijds willen, maar zoek het anders maar eens na. Psalm 52 vers 10, daar zegt David in de psalm: maar ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid, eeuwiglijk en altoos. Een groene olijfboom, volop in blad. En in Gods huis. Wel, Gods huis kun je heel breed zien als de schepping. En in de zevende bedeling is heel de wereld aan Christus onderworpen. Smal gezien is het huis Gods, de tempel in die dagen in Jeruzalem. Hij zegt, ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis. Kenmerk, ik vertrouw op Gods goede tierenheid. Dus olijfboom drukt vertrouwen uit, geloof. Maar dat is ook logisch, als je de geest ontvangen hebt, dan ben je wederom geboren. En dan vertrouw je op Gods woord als het goed is. En dat doen ze in die tijd dus ook. Nog even de myrtebomen. Ik hoop dat er een lampje opgaat, een lichtje gaat branden. Het woord voor myrte of myrteboom is hadas. Ik ken een vrouw die bijna zo heette.
Hadassa.
Hadassa. Maar hoe heette ze eigenlijk?
Esther.
Ja, ja, Esther. Jij moet het weten, hè?
Ja, Esther.
Ja, maar Hadassa is de Hebreeuwse naam. Dat is Hadas, myrte, myrteboom. En dan komt er nog een he achter. En Esther is de vrouw die er immers voor zorgde. Uiteraard speelde de Heer op de achtergrond in het verborgene. Die redding maakte hij daar voor het volk mogelijk. Maar dat gebeurde via Esther. En Esther is dus die koningin die zich bekend maakte aan de koning en haar achtergrond, haar volksaard, hè, dat ze een Jodin was, ook bekend maakte. Met nogal gevaar, want dat had ze niet verteld. En kom ik om, dan kom ik om. Maar ter wille van de redding van haar volk heeft ze het gedaan. En ja, degene die de Joden op het oog had om ze om te brengen, dat was natuurlijk Haman. En Haman, die werd aan zijn eigen opgerichte paal, die hij voor Mordechai had opgericht, opgehangen. Die een kuil graaft. In dit geval was het een paal, voor een ander die valt er zelf in. Maar Esther is bekend vanwege het feit dat ze dus de redding en verlossing van het Joodse volk in de ballingschap daar heeft bewerkstelligd. Uiteraard doordat de Heer dat ook op de achtergrond heeft gedaan, want de naam van de Heer komt in het boek Esther helemaal niet voor. Wel op verborgen manier, maar niet rechtstreeks. Dus daar is sprake van verlossing, van vrijheid. En dat zijn ook kenmerken die bij Israël een rol spelen in het koninkrijk. Een verlost volk staan in de vrijheid, in het koninkrijk, rust. En de myrteboom, die komt ook in twee schriftplaatsen voor, die ik na de pauze dan nog maar even lees, want anders dan duurt het te lang nu. En daaruit blijkt dus dat de myrteboom ook spreekt over toekomstig herstel en de wedergeboorte van het volk Israël. En dit is een feest wat Israël in de zevende maand zal vieren. Dus spreekt het daar ook over. Maar dat laat ik je straks zien. We gaan eerst even pauzeren. Over de mirteboom, broeders en zusters, gaan we even lezen in Jesaja 41. En dan gaat het om het 19e vers. Maar ik wijs even op een paar versen ervoor, zodat je ook het verband ziet. Eerst bijvoorbeeld vers 10. Daar staat: vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Dat zegt de Heer tegen u. En u in dit geval is het zaad van Abraham, mijn liefhebber, uit vers 8. Wat uit al de vier hoeken der aarde, de vier winden, weer terugverzameld is. Uit vers 9. Dus de Heer is met het volk. En dan vers 13. Want ik, de Heer uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt: vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormken Jacobs, gij volksken Israëls. Ik help u, spreekt de Heer, en uw verlosser is de heilige Israëls. Dus het gaat hier om het toekomstige gelovig overblijfsel van het volk Israël, waarvan de Heer hun redder, hun helper is. En dan gaan we naar vers 18. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fontein in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. Dus het land wordt vruchtbaar, volop water. Zoals in Jesaja 35 staat, de woestijn zal bloeien als een roos, staat er vertaald. Dus het gaat om het toekomstige herstel van het land. En dan vers 19. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom, de myrteboom, en daar heb je hem dus, en de olieachtige boom zetten. Ik zal in de wildernis stellen de dennenboom en de beuk en de busboom tegelijk, opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heren zulks gedaan en dat de heilige Israël zulks geschapen heeft. Brengt jullie de twistzaak voor, zegt de Heere. Brengt uw vaste bewijsredenen bij, zegt de koning Jacobs. Met andere woorden, de Heer is ook hun rechter en hun koning. En hij zorgt dus in de toekomst voor zijn volk. En hij zal het land dus ook weer vruchtbaar maken. En dat wordt vergeleken met onder andere de mirteboom. Dus daarmee staat de mirteboom ook voor het toekomstig herstel van het volk Israël in het koninkrijk. De tweede schriftplaats die daar ook bij aansluit is Jesaja 55. Jesaja 55 vers 12. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. En de bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. Dat is symboliek natuurlijk, hè? Want bergen en heuvelen die kunnen niet zingen. Je kunt een echo laten horen, maar dan is een ander die dat produceert. Maar bergen en heuvelen staan weer model voor volkeren, koninkrijken, die dan geschal maken, vrolijk gezang, voor uw aangezicht, voor het volk Israël. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Dat is ook symboliek, want een boom kan staan voor een mens. Denk maar op Psalm 1. En als die met de handen klapt, dan zijn het dus de mensen uit de volkeren die juichen voor het volk Israël en voor hun koning. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Doornen en distelen zijn negatief in de schrift. Die verstikken het zaad bijvoorbeeld. En de dennenboom komt daarvoor in de plaats. Dat is een groen blijvende boom normaal gesproken. Beeld van eeuwig leven dan ook. Voor de distel een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. En het gaat hier over vers 4. Er staat: zie, ik heb hem, en dat is Davids zoon, tot een getuige der volken gegeven, een vorst en een gebieder der volken. En in vers 3 staat: neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. De zegeningen die aan David beloofd waren, die via zijn zoon, Jezus Christus, de zoon van David, de erfgenaam van de troon, ook aan Israël en zelfs aan de volkeren gegeven zullen worden in het koninkrijk. En de mirteboom wordt hier dus genoemd als een zegen voor het volk, tegenover de distel en tegenover de doorn. En het is een eeuwig teken. Dus het heeft te maken met dat eeuwige verbond, het nieuwe verbond, wat dan ook voor Israël van kracht geworden is. Want de Heer zou met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond sluiten, maken. Dat staat in Jeremia 31. En dan zal al het volk de Heer kennen. Van groot tot klein zullen ze de Heer allemaal kennen. Dat is een wedergeboren volk.
En dat betekent ook dat tak of niet?
Nee, dat denk ik niet, dat dat hier zo is. Maar dat weet ik niet zeker. Dan zou ik dat nog na moeten kijken. Maar dat kun je zelf ook wel doen, hè. Ik dacht het niet. Maar het is een eeuwig teken, omdat het verband houdt met dat eeuwige verbond. En dus het nieuwe verbond. Dus je ziet dat de myrteboom, waar de takken van gebruikt werden voor de loofhut, ook daar dus een uitbeelding van zijn. Hè? Van de zegeningen en van de toekomst van het volk Israël in het koninkrijk. Maar omdat de bergen en de heuvelen en ook de bomen juichen voor het volk, hebben zij er ook deel aan.
Was het een soort palmboom, een myrteboom?
Nee, het is duidelijk een andere boom. De palmboom wordt ook nog genoemd in Nehemia 8, dat is dan ook de volgende. De palmboom die hebben we, meen ik ook, besproken aan de hand van Leviticus 23. Ja, en ik kan het even aanhalen, hè. Bijvoorbeeld in Psalm 92 vers 13 staat: de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Dus de palmboom staat voor rechtvaardigheid. Nou, het is dus een rechtvaardig volk. Het geldt voor de volkeren naast Israël ook. Die zijn dan ook rechtvaardigen op grond van hun geloof. Vervolgens is natuurlijk de palmboom ook heel bekend vanwege het koningschap. Toen de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed, namen de mensen palmtakken in hun handen en riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En ook in Openbaring 7, die grote scharen die niemand tellen kan, die hebben ook palmtakken in hun handen en juichen voor degene die hen in het koninkrijk leidt tot levende fonteinen. In het koninkrijk komen de volkeren dan terecht, en die uit de grote verdrukking voortkomen. Palmtakken als beeld van het koningschap van de Heer, waar zij ook deel aan krijgen in het geopenbaarde koninkrijk de 1000 jaar op aarde. Daar staan de palmen voor. Verder werden hier nog genoemd de takken van dichte bomen. Die stonden ook in Leviticus 23. Daarvan heb ik één voorbeeld toen gelezen uit Ezechiël 6 vers 13, waarbij dichte eiken als dichte bomen genoemd werden. De eik is dus ook een boom die grote takken heeft met bladeren die men kon gebruiken voor de loofhut. En als je de eik dan weer opzoekt, ja, dan heb je natuurlijk zoveel aspecten. Abraham woonde onder de eiken. Jesaja 61 van Israël wordt dan gezegd dat ze zullen zijn eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren. Dat is Jesaja 61 vers 3. Kortom, al die begrippen die achter deze bomen schuilgaan in de schrift, die spelen ook een belangrijke rol in het koninkrijk. En daarom moesten ze ook als takken in die loofhut verweven zijn. Als uitbeelding van dat koninkrijk waarin gerechtigheid is, waarin priesterschap, koningschap is, waar de Heilige Geest ontvangen is en noem maar op. Zegeningen voor Israël en de volkeren. Maar het is nog wel een tijdelijke woning. Een loofhut was een tijdelijke woning. Want het definitieve is pas als de nieuwe hemel en nieuwe aarde komen. En daar komt die achtste dag pas in het zicht. Die grote dag die na de zeven van het loofhuttenfeest nog gevierd werd. Nou, verder nog even naar Nehemia 8 terug. Nehemia 8 vers 17. Alzo ging het volk uit en haalden ze en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van Gods huis, op de straat der waterpoort en op de straat van Efraïms poort, bij twee poorten. En de ganse gemeente dergenen die uit de gevangenis waren wedergekomen, woord gevangenis betekent hier ballingschap, en dat ze uit de gevankelijk weggevoerden nu waren teruggekomen, maakten loofhutten en woonden in die loofhutten, want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Jeshua, de zoon van Noen. Elders heet hij meestal Jozua, de zoon van Noen. Maar hier heet hij Jeshua. En door die toevoeging de zoon van Noen, van Nun, weet je van dat is Jozua. Tot op deze dag, er was zeer grote blijdschap. En men las in het wetboek Gods dag bij dag, van de eerste dag tot de laatste dag. En ze hielden het feest 7 dagen en op de 8e dag de verbodsdag naar het recht. En hier lees je dus ook dat het wetboek Gods in die loofhuttenperiode wel gelezen werd. Dus dit zou heel goed dan het 7e jaar geweest zijn, zoals dat bij de inzetting was.
En hoe lang is die tijd, Hilbrand, van dat ze het niet hebben gedaan?
Oh, ik meen dat het 390 jaren was wat Ezechiël op zijn linkerzijde moest liggen voor het noordelijke Rijk Israël. En 40 dagen op zijn rechterzijde voor Juda, omdat die aantallen staan voor het aantal jaren wat ze dat Sabbatjaar niet gevierd hadden. Het staat in Ezechiël 3 of 4. En daar staat dus een dag voor een jaar. En dan denk ik, je zult maar profeet zijn. 390 dagen, dat is in de Bijbel 12 maanden en nog een 13e maand. Hè? En dan voortdurend op je linkerzij, je lag aan touwen vast en je moest je eten op rundermest. Aanvankelijk moest je het op mensendrek doen, maar hij vroeg aan de Heer of dat ook anders mocht. En toen kreeg hij nog als troost op rundermest, mocht hij het dan koken. En daarna nog eens 40 dagen erachteraan. Dat is 14 maanden, 10 dagen. Dat is een lange tijd. En dan ben je een profeet des Heren.
Ja.
Ja. Wordt geacht getrouwd te zijn. Maar die periode staat er ook bij, hè, voordat het volk dus ontrouw was aan de Heer. Maar lees maar na Ezechiël. Hier wordt het gezegd, en nog even een opmerking bij vers 18. Er staat, want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Jeshua of Jozua de zoon van Noen. Nou is het opvallend dat in Jozua zelf wel gesproken wordt over Pascha, maar dat het loofhuttenfeest in de dagen van Jozua zelf in het boek niet vermeld wordt. Wel de aankondiging ervan door Mozes in Deuteronomium. En dat heeft Jozua ongetwijfeld geweten, want hij zou zijn opvolger worden. Dus is het kennelijk dus ook in de dagen van Jozua nog gevierd, maar dit is of niet vermeld, of het is een heenwijzing nadat het van tevoren aangekondigd werd. Tenminste, ik kon het niet vinden. En als je het wel vindt, hou ik me graag aanbevolen voor de schriftplaats. Dan gaan we nu naar Ezechiël 45. In Ezechiël 45. Je weet waarschijnlijk wel dat Ezechiël 40 tot en met 47 een beschrijving zijn van de tempel die er in de toekomst zal zijn in het koninkrijk, de 1000 jaren, de nieuwe tempel. En dat daarin dan ook de priesters weer zullen dienen. En dat er ook sprake is van offeranden als een illustratie achteraf van datgene wat inmiddels door de Heer voltooid is geworden. En daar wordt ook gesproken van de hoogtijden. En dus ook van het loofhuttenfeest. En daar gaat Ezechiël 45 over in vers 25. Laat ik beginnen, nou nee, eerst maar vers 25. In de 7e maand, op de 15e dag der maand, zal hij, en dat is de vorst, die wordt genoemd in vers 17, een overste die namens het volk dat doet. Daar staat dat hij dan op de 15e dag van de maand op het feest desgelijks doen, 7 dagen lang, gelijk het zondoffer, gelijk het brandoffer en gelijk het spijsoffer, gelijk de olie. En dat hebben we allemaal besproken aan de hand van nummer 29. Daar werden ze ook genoemd. En hier doet de vorst het voor zichzelf en namens het volk. Dat staat in vers 21 bijvoorbeeld al. In de eerste maand, op de 14e dag der maand, zal ulieden het Pascha zijn. Een feest van 7 dagen. Ongezuurde broden zal men eten. En de vorst zal op dezelfde dag voor zichzelf en voor al het volk des lands bereiden een var des zondoffers. Nou, en dan staat er nog die 7 dagen wat hij ook moet doen. En in de 7e maand doet hij dan dat ten gunste van het loofhuttenfeest. Ook hier staat dat het loofhuttenfeest niet vermeld, maar de data wel. Dus dan is het logisch dat dat in die tijd dus ook gedaan wordt als een lofprijzing voor de Heer. De volgende, dat is Zacharia 14. Dus Ezechiël vertelde ons iets over wat in de 1000 jaren plaatsvindt, hè? In de tempel, in het huis Gods, wat dan in Jeruzalem zal zijn. Zacharia 14 is een heel bekend hoofdstuk. Vers 4 zegt, gewoon om even de context te bepalen, dat de Heere zijn voeten zal zetten te dien dagen op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden. Dan ontstaat daar dus een vallei, waardoor het gelovige overblijfsel kan vluchten naar Azal, staat in vers 5. En aan het eind van vers 5 staat, ik sla die stukjes over omdat het ons wel bekend is, dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o heren. Wat tijd betreft, de wederkomst van de Heer op de Olijfberg valt samen met de aanvang van de dag des Heren, waarin vers 1 over gesproken wordt. Zie, de dag komt den Heren. En de dag des Heren weten we inmiddels wel van, want daar hebben we ook een serie over gedaan, hè, dat die begint terstond na de verdrukking van die dagen, als de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet geeft en de sterren van de hemel op de aarde vallen of hun glans intrekken. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen, dus na de tweede helft van de 70ste week vangt de dag des Heren aan, zal de Heer verschijnen op de Olijfberg om dat overblijfsel wat zich in Jeruzalem bevindt in grote nood te redden. En dat kan vluchten door die vallei naar Azal, een naam voor Petra, Sela. betekent afgezonderd, Azal, een gereserveerde plek in de woestijn, heet het in Openbaring 12. Dus, aan het eind van de 70ste week komt de Heer, zet hij zijn voeten op de Olijfberg. Hij is niet alleen, want de heiligen komen met hem. Ons wel bekend dat dat dan met de gemeente is. Dat is het eerste. Dan naar vers 9. En de Heere zal tot koning zijn over de ganse aarde. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Jehovah, de Heere, zal koning zijn over de ganse aarde. Begint met het ganse land, want zo mag je het eerst lezen over Israël. Maar het strekt zich uiteindelijk uit tot heel de aarde. En dat is het bekende geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren in ieder geval. Dan is de Heere één, zijn naam één. Dus dan zijn we al in de 1000 jaren terechtgekomen. En dan komen we terecht in vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen, maar het mag ook gelezen worden als naar Jeruzalem zullen gekomen zijn. Die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Te vieren het feest der Loofhutten. De overgeblevenen van alle heidenen. Dat gaat dus om een gelovig overblijfsel. Die in Openbaring 7 dan als die grote schare die niemand tellen kan wordt omschreven. Uit alle taal en volk en natie en geslacht. De gelovigen die dus in de tijd dat de Heer is wedergekomen zich aan hem onderwerpen. En daarom ook het recht hebben om het koninkrijk op aarde binnen te gaan. Die zullen, als het koninkrijk begonnen is, jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om daar de koning te aanbidden. Dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk, de koning van Israël, maar ook de koning der koningen. En tegelijkertijd om het feest der Loofhutten te vieren. Dat is in de 7e maand. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning de Heere der Heerscharen te aanbidden, zo zal er over hen lieden geen regen wezen. Er kan dus ook op een gegeven moment weerstand komen, blijkt kennelijk. En als dat er is, als ze dus uit dat volk zijn die niet optrekken, dan zal er over dat gebied, dat volk, geen regen zijn. Dat houdt dus in dat het droogte is, dat er geen vruchtbaarheid komt en dat er dus geen voedsel is, want er groeit dan niks. De Heer regeert in die 1000 jaren met recht en gerechtigheid. Maar wie de Heer lief heeft, die zal zeker vanuit liefde naar de Heer willen optrekken in Jeruzalem om hem te aanbidden. Maar dit kan dus voorkomen. En dan nog een bijzondere opmerking in vers 18. En dien het geslacht der Egyptenaars over de welke de regen niet is, niet zal optrekken nog komen, zo zal die plaag over hen zijn, met de welke de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der Loofhutten. Het bijzondere van Egypte is dat het land feitelijk niet vruchtbaar gemaakt wordt door regen, maar dat ze haar vruchtbaarheid dankt aan de rivier de Nijl, die 2 maal per jaar buiten zijn oevers treedt, en daarmee via irrigatiekanalen kan het land wat men heeft bebouwd bevloeid worden. Dat was in de dagen van Israël ook al zo, want toen de Heer Israël heeft uitgeleid uit Egypte, toen beloofde hij hen dat zij in het land waar ze naartoe zouden gaan niet zo vruchtbaar zouden kunnen zijn vanwege het water van de Nijl, maar dat het land zijn vruchtbaarheid dankt aan de water wat uit de hemel nederdaalt als regen. Het werd hun tevoren aangekondigd. Het houdt dus in dat regen als een beeld van zegen geldt. En in de Bijbel staat in Ezechiël 34 ook die uitdrukking plasregens van zegen. Daar gaat het dan over Israël in de eerste plaats. Maar regen staat in de positieve zin voor vruchtbaarheid en daarmee voor zegen van de Heer. En als het volk dus de Heer wil dienen, dan zullen ze ook door de Heer gezegend worden. Met regen, zodat er vruchtbaarheid is in het land. Mocht men ongehoorzaam zijn, dan is dat kennelijk de sanctie. Geen regen, dus ook geen zegen en dorheid. Geen voedsel. Bij Egypte is het dus zo dat er dan geen regen komt. Nee, maar dat was er al niet. Maar de sanctie is dus wel dat er ook geen vruchtbaarheid zal zijn. Dus dat houdt dus in dat de rivier de Nijl, waar ze hun water en vruchtbaarheid vandaan halen, dat die dan droog komt te staan. Anders zou ik niet weten waarom Egypte specifiek genoemd wordt. Want dat was namelijk het verschil. Ik zocht nog even om de tekst waar dat staat. Ja, luisteren we even mee. Deuteronomium 11... Misschien goed om dat even te lezen, dan zie je dat ook bevestigd. Deuteronomium 11 vers 10. Zegt Mozes namens de Heer tegen het volk Israël. 11 vers 10. Want het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, dat is niet als Egypteland. van waar gij uitgegaan zijt, het welk gij bezaaidet met uw zaad en bewaterdet met uw gang als een kruidhof. Dus het water werd via een kanaal, een gang, een irrigatiekanaal bevloeid. Maar het land waarheen gij overtrekt om dat te erven, vers 11, is een land van bergen en dalen. Het drinkt water bij de regen des hemels. Mooie uitdrukking, hè? Het drinkt water bij de regen des hemels. Maar in Egypte was dat dus niet zo. Dus het is een vrij directe sanctie die de Heer dan geeft aan een land wat wellicht opstandig zou zijn. Dat kan natuurlijk wel. Hè? Het begint in de 1000 jaren met allemaal wedergeboren mensen die grote lofprijzing voor de Heer hebben. Maar er worden in die 1000 jaren ook weer mensen geboren en die zijn per definitie niet gelovigen allemaal. Men krijgt in die tijd 100 jaar de tijd om zich te bekeren, anders komt men om. Maar er kan dus wel weerstand zijn. En dat kan dus zich uitdrukken in niet optrekken naar Jeruzalem om de Heer alle eer te geven en hem te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren. Terwijl het Loofhuttenfeest als instelling aan Israël gegeven wordt, zie je dat het dus ook in de 1000 jaar aan de volkeren wordt gegeven, omdat zij samen in het koninkrijk leven dan. Dat is wat betreft Zacharia. En dan is er eigenlijk nog één schriftplaats waar het genoemd wordt, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Nee, dat duurt te lang als ik dat nu zo doe. Het lijkt bijvoorbeeld beter dat ik die volgende keer neem, want die staat in het Nieuwe Testament. En dan ronden we daarmee het Loofhuttenfeest af. En dan kijken we wat we daarna nog doen. Wil je van tevoren lezen waar die staat? Geef ik je nu alvast de schriftplaats. Dat is in Johannes 7. En dat is een bijzondere toepassing van dat Loofhuttenfeest. Maar dat zullen we maar bewaren tot de volgende keer. Laten we nu eerst de Heer danken.